Maar koekoek, word eens wakker. Bijna heel Nederland heeft het nodig. We hebben 10 miljoen chronisch zieke Nederlanders. En ik denk als je collectief inzet, dus wel voor iedereen die warme lunches organiseert, dan heb je gewoon een veel groter effect dan dat je het ergens in een wijk gaat doen waarvan je denkt dat ze het meeste nodig hebben.
Je luistert naar een podcast van VVAA. Hierin gaan arts en podcastmaker Casper van Koppenhagen en ik, Danka Stuiver, huisarts en bestuurslid van VVAA, op zoek naar inspirerende voorbeelden van geslaagde cultuurverandering in de zorg. Om zorgverleners te behouden en het werkplezier te vergroten. We delen positieve verhalen en praktische inzichten om deze vaak conservatieve wereld in beweging te krijgen en de stap te maken van ik naar wij.
In deze aflevering gaan we in gesprek met huisartsen Alja Sluiter en Stefan van Rooyen. Zij zetten zich in de dagelijkse praktijk enorm in voor leefstijl in de spreekkamer en dragen dat bijvoorbeeld uit via de podcast Komt een man niet meer bij de dokter? En recent bemanden zij 50 uur het glazen huis in Utrecht met de glazen spreekkamer. Onlangs kwam de documentaire Lang zullen we leven uit. Alja en Stefan creëerden een beweging over leefstijl in de spreekkamer en gingen daarbij van ik naar wij. Welke uitdagingen kwamen ze daarin tegen? En wat kunnen andere zorgprofessionals daarvan leren? Luister naar Alja Sluiter en Stefan van Rooyen. We zitten ergens op een zolderkamer in een omgebouwde studio met drietal gasten. Mijn vaste co-host Danka Stuiver.
Hallo.
En twee huisartsen van beroep, Stefan van Rooyen.
Hallo.
En Alja Sluiter.
Ja, goedemiddag.
Ja, en ik kondig jullie aan als zijnde huisarts, maar daarmee doe ik jullie denk ik toch een beetje tekort. Want de reden dat we jullie hebben uitgenodigd voor deze serie van Ik naar Wij, is dat jullie met z'n tweeën, maar we gaan straks horen wie er nog meer bij betrokken zijn, een soort beweging op gang krijgen in Nederland van een actieve leefstijl. Leefstijl en zorg. Podcasten zijn er gemaakt. Jullie hebben 50 uur in een glazen huis hier in Utrecht gezeten met de glazen spreekkamer. En er is een documentaire gemaakt.
Precies. Lang zullen we leven, heet die.
Lang zullen we leven. Ja. En van waar deze urgentie?
Ja, trap ik af en dan vul je
trap
aan.
Trap hem lekker af, ja.
Ja, ja, om eigenlijk aandacht te creëren en een beweging in gang te zetten, zoals jij ook heel mooi zegt, dat het niet zo goed gesteld is met onze gezondheid in Nederland. En met deze actie, onder andere die documentaire serie, willen we laten zien dat er toch wel nodig is. En dat is met mooie voorbeelden. Wij zijn eigenlijk de inconvenient truth op gezondheid. En met die glazen spreekkameractie willen we ook in kaart brengen dat er hele mooie oplossingen zijn. Dus dat is eigenlijk de aanleiding. We hebben heel veel mensen met overgewicht. We hebben heel veel chronische ziektes. Als we dat tij niet keren nu, ja, dan blijft het dweilen met de kraan open in de gezondheidszorg. Dus dat is eigenlijk de aanleiding.
Ja, want je zegt tussendoor even zo'n eentje, de inconvenient truth.
Precies.
Voor wie is dit inconvenient?
Ja, voor heel veel mensen. Eigenlijk iedereen die aan zet is op dit thema, is dit inconvenient. Dus heel veel weinig bekend bij mensen. Als ik in mijn spreekkamer kijk als huisarts, weten ze heel vaak niet wat ze moeten doen om nou gezonder te leven. Ze weten wel dat ze niet helemaal goed bezig zijn, maar hoe moet je het nou veranderen? Dus daar zit heel veel onwetendheid op. Wordt heel vaak gezegd dat we betutteld worden als we mensen gaan, dit mag niet, dat mag niet op leefstijl. Maar we worden keihard betutteld door de commercie, door de tabaksindustrie, door de voedingsindustrie. Die zorgt ervoor dat wij een ongezonde omgeving hebben en dat we met z'n allen dus ongezonder worden. En dat is wel de inconvenient truth en dat brengen wij ook in beeld.
Ja, en dat is natuurlijk op voorhand niet al te hip, zou je denken. Want je wil gedrag veranderen waardoor er later in de toekomst dingen niet gebeuren.
Ja, dat is heel lastig te verkopen. Dus iets vandaag laten staan wat je over 10 jaar oogst, ja, dat is moeilijk om dat aan mensen te vertellen. Ook voor mezelf merk ik. Als ik nu gezonder leef, dan weet ik dat ik toch iets meer kans heb om gezonder die eindstreep te halen. En dat is wat wij ook beogen. Dat iedere inwoner van Nederland gezondere levensjaren kan toevoegen. Het is niet zozeer lang zullen we leven, we moeten met z'n allen heel oud worden. Ja. Maar wel met z'n allen gezonder oud. En dat is wat Stefan en ik beogen.
Ja. Stefan, je hoort net de bevlogenheid druipt er al af. Hoe zit dat
klopt
bij jou?
Klopt helemaal. Ja, ik vind gewoon misdadig wat er nu gebeurt in
misdadig?
Land. Echt misdadig, ja. Als je gaat kijken naar die vapes die gewoon op de schoolpleinen wordt gedeeld. Ik heb zelf twee jonge meiden. Op de basisscholen worden vapes gewoon gedeeld. Daar zit nicotine in. En als de meeste mensen inmiddels weten, zit er de hoeveelheid nicotine van 2 pakjes sigaretten of meer in 1 zo'n vape. Die lurk je achter elkaar leeg, mag je overal gebruiken. En is even verslavend als heroïne. Hoe halen we het in ons hoofd om dat nog mogelijk te maken in Nederland?
Ja.
Nou, dat is maar een voorbeeld. Hetzelfde geldt voor de voedingsindustrie.
Dat is voor de industrie een inconvenient truth, dit.
Absoluut, ja. En wij zien het als huisarts iedere dag in de spreekkamer. Dus het is een soort spiegel waarmee we dagelijks worden geconfronteerd. En ik zie mensen lijden daaronder, terwijl ze eigenlijk geen idee hebben wat er met hun lichaam gebeurt.
Ja. En als ik even terug mag naar die spreekkamer. Ik kan me zo voorstellen dat daar de kiem ontstaat van deze kwesten die jullie op gang proberen te brengen. Die natuurlijk al een tijdje gaande is, ook in andere kontrijen. Maar jullie zitten nu hier aan tafel. Als ik naar jou kijk, volgens mij ben je iets meer richting mijn generatie dan jij, Stefan. Klopt dat voordat ik hier
zeker.
In alle ruiten ingooi?
Ik voel een verbinding.
Ja. Nou ja, maar wij zijn natuurlijk opgegroeid met ziekte. Ja. Hè? En ziekte moet je bestrijden. En wanneer kwam bij jou nou die omslag van, ja, maar ik ben hier water naar de zee aan het dragen?
Nou, dat kan ik nog goed herinneren. Dat was 2017. En er zat een patiënt tegenover mij, een man van 75. En die zei, ja, zo had ik niet bedacht om oud te worden. En toen dacht ik, ja, ik geef je groot gelijk. Je hebt 3 chronische ziektes. Dat was te voorkomen geweest als jij eerder had gehoord hoe het anders kon. En dacht ik, ja, dat moet het toch anders kunnen. Ik ben nu aan de achterkant aan het knutselen met mensen.
Ja.
En ik wil graag naar die voorkant.
Ja, want je noemt dat voorkant. Achterkant komt vaak terug in jullie verhalen.
Ja.
En de voorkant is dan de preventie.
Precies.
Ja. Het voorkomen. Dus stoppen met roken, meer bewegen, gezonder eten, goed slapen.
Precies.
Ja. Af en toe rust nemen.
Ja, en voor de zorg ook. Hè. Dat is het hele welzijnsgebied en de gemeente. Daar kan zoveel meer behaald worden.
Voordat de zorg in beeld komt.
Voordat de zorg in beeld komt. En wat wij als huisarts zien, is eigenlijk al te laat.
Ja, en wat heel mooi is wat jij zegt, medicine 2.0, onze generatie is opgeleid met het bestrijden van ziekte. Dus heel goed, dat kunnen we ook goed. Moet ook niet overboord gooien. Maar eigenlijk moet ook richting medicine 3.0. En daar moeten we de focus hebben op gezondheid en leefstijl. En dat is eigenlijk die voorkant. En beide moeten naast elkaar bestaan, maar ja, toch iets meer naar die voorkant toe.
Wat jullie nu vertellen, dat klinkt sympathiek. Je kan er eigenlijk niet tegen zijn. Hè? Dus dat geldt bijvoorbeeld ook voor samenwerken in de zorg. Dat geldt ook voor passende zorg. Er zijn natuurlijk talloze voorbeelden te noemen waarbij mensen zeggen, ja, natuurlijk moeten we dat doen. En toch is het heel lastig om preventie van de grond te krijgen, om het maar zo te noemen. Er zijn echt, ik wil het niet bagatelliseren, er zijn natuurlijk heel veel mooie voorbeelden. En jullie zijn zeker een heel mooi voorbeeld van hoe het zou moeten en hoe het ook kan. Maar er zijn toch ook weer heel veel obstakels waar je denk tegenaan loopt.
Ja, eigenlijk is de strekking daarin dat we toch meer van ik naar wij moeten. En dat hebben we onwijs ervaren tijdens onze glazen spreekkameractie. We hebben ons 50 uur laten opsluiten, niet gegeten en wel spreekuur gedraaid met fantastische initiatieven uit Nederland, van het ministerie tot aan het bedrijfsleven. Mensen uit Groningen en Zeeland kwamen langs met hun eigen ideeën. Er zitten gewoon heel veel ideeën, maar we moeten die verbinding meer faciliteren. En dat hebben wij gevoeld in die periode en nu nog steeds. Hoeveel mensen gewoon vrijwillig bijdragen om Nederland gezonder te maken. En ja, dan hoor je wel waar de meeste mensen tegenaan lopen. En als we daar nou eens samen de schouders ondersteken en dat verbeteren, waaronder bijvoorbeeld financieringsstelsel, dan kun je wel die overtreffende trap maken. Dus om een voorbeeldje te geven, in de eerste docu-aflevering laten we ook het dorpje in Noord-Nederland zien, Bakkeveen.
Bakkeveen, ik was op zoek.
Ja.
Maar dat is gemeente
Opsterland.
Ja, topografie leer je nog bij, hoor.
Ja, nou, ook een prachtige omgeving. We hebben ook een hele mooie dag gehad in de zin van hoe ze in de natuur wonen en werken en leven. Maar dat dorpje heeft gewoon gezegd, we hebben te veel overgewicht. Buikomvang is te veel, maar ook veel mentale ziekten, depressies, angsten. Daar moeten we iets mee. Die huisarts daar, John Brouwers, die zei van, ja, gaan er samen de schouders ondersteken. Minder pillen voorschrijven, meer leefstijlspreekuur draaien. Maar ook de supermarkteigenaar deed mee. En de gemeente die gaf een zak geld, zonder dat het meteen geoormerkt hoeft te worden. Nou, de mensen gingen zelf met clubjes starten. Dansclubjes, eetclubjes, moestuinen. En dan zie je in de loop van 8 jaar, dan heb je het alweer, de tijd. Die heeft een gemiddelde regeerperiode niet. Maar als je die tijd wel neemt en hebt, en iedereen geeft zijn bijdrage, dan kun je heel veel bereiken. Ja. En ze kwamen uiteindelijk op minder angsten, minder depressies in het dorp, minder buikomvang en gewicht.
Ja, ja,
fantastisch.
Ik heb gisteren die documentaire van jullie gezien. Ik had nog nooit van dit initiatief in Bakkeveen gehoord. Wel van Leende, dat is zo'n gemeente bij Hezen, bij Eindhoven, van Hans van Kuik, sportarts onder andere, en huisarts Noord van der Hurk. Ja. Maar zijn er meer van dit soort dorpen in Nederland waar dit ontstaan is?
Jazeker. Ik sprak via LinkedIn, kwam er een huisarts in Groningen, Noordoost-Groningen. Die wil ook heel graag een bloeizone in Groningen gaan creëren. Dus daar gaan we ook langs. Dus er zijn wel wat initiatieven, ook in Nederland, ook in Utrecht heb je een wijk Cartesius, waar ze ook een blue zone willen creëren. Dus het verspreidt zich wel.
Ja, en nog even goed over de semantiek. Het heet een bloeizone, hè? Analoog naar de blue zones. 5, 6 regio's over de wereld waar mensen oud en gezond oud worden. en waar allerlei factoren dan wel niet wetenschappelijk allemaal onderbouwd naar voren zijn gekomen. En zij noemen het bloeizone. Waarom noemen zij het bloeizone?
Volgens mij is het in het Fries, toch?
Bloeizone.
Ja. Oh, dat is blauw in het Fries.
Je mag ook niet zomaar bloeizone overnemen.
Ik vond hem heel leuk, omdat wat ik eruit meekrijg in ieder geval, is die sociale cohesie die ook ontstaat. Dus de gemeente komt ook tot bloei daardoor.
Ja. Absoluut. En ze zijn nu aan het opschalen naar alle dorpen in gemeente Opsteland. Dus het is fantastisch hoe je iets klein begint, pilot, succesvol, doordat iedereen meewerkt en dan opschaalt in de rest van de regio.
Ja. Ja, jij vroeg ook hè, dat het best wel lastig is. Dat nog even antwoord op jouw vraag. Jij zet ook heel mooi van ik naar wij. En wat ik ervaren heb in die glazen spreekkamer is dat er heel veel sociaal kapitaal ontstaat. Waar ik in mijn dagelijks leven als bestuurder heel erg bezig ben met mijn eigen eilandje aan het acteren. Al die mensen die langskwamen, al die gasten, of het nou de inwoner was, wat je heel mooi zegt, of de zorgverzekeraar, of VWS kwam langs. Allemaal zeiden ze, hey, dit moeten we gaan omarmen. En er ontstond een soort energie, dat is heel gek, collectieve sociaal kapitaal, waardoor iedereen zei, dit gaan we oppakken. En dat mist een beetje in de huidige samenleving. Het is allemaal in ons eentje, op een eilandje, en weinig verbinding met elkaar. En we lossen het allemaal alleen op. En dat komt ja. meer verbinding krijgen.
Maar wat, want hè, dat is heel goed. Dus er zijn, ik denk dat het gevoel van urgentie, dat bestaat. Precies. En ik denk dat inderdaad alle betrokken partijen die je net noemde, dat die zich bewust zijn van het feit dat dit nu moet gebeuren. En dat zich ook voor een deel verantwoordelijk voelen.
Ja.
De vraag is een beetje, hoe dan? He, want dan ga je weer nadenken over een preventieakkoord. Nou, de vorige is natuurlijk...
helpt niet.
Nee, het werkt niet.
Heeft niet geholpen. Nee. Er zaten ook de verkeerde, denk ik, machten en krachten aan tafel. Die hebben gemaakt dat het misschien ook niet helemaal...
De industrie,
kon lukken.
Hè?
Juist.
Ja.
Dus, maar wat zien jullie dan voor jullie? Hoe moet het dan wel?
We gaan naar een implementatieakkoord.
Implementatieakkoord.
Implementatieakkoord en ook Carl Verheijen kwam langs. Daarvan dacht ik, dit is een hele mooie denkrichting.
Oud schaatser.
Ja.
En medicus.
Ja.
En ook bestuurder. Die is nu van de directeur van de Beweegalliantie Nederland.
Dat was die, ja.
En die zei, we moeten naar een delta werken toe. Dus een watermanagement, maar dan op preventie. Dus ook een commissaris van preventie moet je hebben. Wij steken per jaar iets van, 5 miljard in de delta werken. Maar we weten niet wat het ons oplevert. Ja, we zijn beschermd tegen het water. Wat nou als je ook een delta werken doet voor preventie? Mm-hmm. En dat je daar ook een boven de regering, dus wat overstijgend beleid kunt maken. Dat je niet afhankelijk bent van de regering die er zit. Zodat je een commissaris hebt die zegt, ik ga voor dit beleid preventie, zodat ik het ook kan borgen. Dat je niet afhankelijk bent van de willekeur van de regering die er dan zit.
En veel langer beleid kan maken. Zo'n dorp heeft 8 jaar nodig om gezondheid te verbeteren. Nou, dat heb je ook beleidsmatig nodig.
Dat 10 jaar. Ook. Ja. Een mooi voorbeeld is ook Singapore. Wordt wel gezegd door de beleidsmakers dat dat wat stalinistisch is. Een beetje communistisch.
Ja.
Een beetje dwangmatig. Dus daar moeten we even goed naar kijken. Maar ze oogsten wel. Ze hebben gezegd, de beleidsmakers, ze hebben lef, we gaan het anders doen. En 10 jaar later oogsten ze een samenleving met minder diabetes, minder hart- en vaatziekten, minder dementie. Ja, dat zou ik voor Nederland ook gunnen, dat we dat doen.
En je noemt lef, dus dat is ook weer een mooi bruggetje naar hoe het verkleind en in Nederland toepasbaar is. En er zijn bestuursvoorzitters ook van de curatieve zorg, dus Medicine 2.0. Bettine Lahuis bijvoorbeeld uit Radboud UMC hebben we ook in beeld gebracht, die gewoon zegt, we moeten dit doen. Ondertussen wel data verzamelen om te zien van is onze preventieve aanpak echt van waarde en op de manier hoe we het nu doen. Maar je moet gewoon preventie onderdeel maken van je dagelijkse bezigheden en uitingen. En zo hebben ze het Fit for Surgery programma beschikbaar gemaakt voor alle grotere operatieve zorgpaden. Waarmee ze ook nu aan het aantonen zijn dat het inderdaad verbetering geeft.
Met lef, je hebt dus mensen op de belangrijke posities nodig die dat gaan omarmen. Nou, Bettine Lahuis is raadsvoorzitter van het Radboud MC, nogal een zorggigant in Nederland. Maar dat is weer dat ziekenhuis. Maar goed, van daaruit ontstaat de zorg die kan doorcijpelen naar de eerste lijn. Maar
moet nu dealen met het zorgsysteem hoe het nu is en het financieringssysteem wat daarbij hoort. Dus je zult toch vanuit het huidige systeem naar een eventueel nieuw systeem moeten. En dan heb je mensen met lef nodig die dat zien, die dat durven. En daarmee ook data verzamelen om te bekijken hoe kan het dan anders.
Hoe zie je dat voor je eigenlijk, wanneer je dan het bekostigingssysteem aanpast? Zodat preventie meer wordt gefaciliteerd?
Nee, ik kan puur uit eigen ervaring spreken vanuit Stichting Fit for Surgery, waarbij we nu eigenlijk alle ziekenhuizen hebben opgeleid om mensen fit te maken voor een operatie, maar er gewoon geen structurele borging in het zorgverzekeringsstelsel is. Terwijl het lang en breed bewezen is voor darmkankerpatiënten, hè? Dus die specifieke groep. Dan zegt ons hoofdorgaan, het zorginstituut, zegt, maar je hebt nog een RCT hier en daar op nodig. Maar we weten ook vanuit de inhoud dat je dat niet gaat krijgen.
Ja,
Nou, dat is eigenlijk wat ik jullie even voor de voeten wilde werpen ter reflectie, zeg maar. Ik ben sportarts van de origine. En in het begin van deze eeuw was hoogleraar revalidatiegeneeskunde, wat ik ook ben, bij revalidatiearts, professor Eline Lindeman, had al een Fit for Surgery project hier in het UMC gestart met evidence-based medicine, alles erop en eraan. Alleen we zijn 20 jaar verder en we moeten weer terug naar de Fit for Surgery om dat in het UMC binnen te halen, bij wijze van spreken. Dus ja. Er is een, je hebt die slagkracht die jullie nu aan het bewerkstelligen zijn van zo'n bewegingstroming, heb je heel hard nodig dan die ene hoogleraar of dat ene vakgebied, sportgeneeskunde, wat roept, ja, bewegen is verstandig voor alle ziektes, zeg maar. Hè?
Maar weet je wat interessant is? Dit is een hele mooie denkrichting, want dat is even antwoord op jouw vraag, van Pim Valentijn, dat is waardig dreven zorg. We focus met beleid maken heel erg op de zorg. Maar weten jullie wat nu bijdraagt aan de gezondheid van ons allemaal? Wat voor deel hebben wij als rol te spelen, als zorg? Hoeveel dragen wij bij?
10% dacht ik.
Ja, zelfs iets minder, 9%.
9%, ja.
De rest zit er buiten. Dat is 64% is gedrag en omgeving. Dus daar, we hebben ook mensen...
Bizar, hè?
Ja. Dus als jij hebt over waar moeten we veranderen... Ja, binnen de zorg zeker. Wij moeten dit omarmen. Zeker ook evidence gaan zoeken. Waar zit de evidence op preventie? Maar daarnaast hebben we ook ons sociaal domein nodig. We hebben de gemeentes nodig. We hebben een voedselomgeving nodig die gezonder is. Die ons uitdaagt om het gezonde keuze te kunnen maken. En soms is de keuze voor een gezonder gedrag is niet mogelijk. Omdat jouw wiegje ergens anders staat. Dat vertelde die beleidsmaker in Utrecht van de gemeente. Het kan verschillen welke postcodegebied jij woont. Of je wel of niet 7 gezonde levensjaar erbij
zeker,
hebt.
Zeker.
Dus ja daar moeten we ook naar kijken. Dus buiten de zorg moeten we... al het beleid op zorg wordt vaak binnen onze zorg gemaakt. Maar dat moet eromheen.
Ja.
Ik denk dat jij dat kan beamen, Duncan.
Ja, zeker. Nou, ik denk het lastige, maar dat weet je natuurlijk al heel goed, is de lange termijn. En ik heb zelf 2 jaar op Aruba gewoond. Daar is het probleem van overgewicht en alle ziekten die erbij komen kijken nog veel groter.
Jouw loopbaan daarmee ongeveer, met je eerste column ging daarover.
Ja, toen heb ik een beetje verslikt, letterlijk en figuurlijk. Ja, dat was, er waren een paar mensen heel boos over. One Happy Island noemde ik die terwijl de slogan van het eiland is One Happy Island. Dus ik had meteen de hele marketing om zeep geholpen.
The inconvenient truth.
Ja, precies. Ja. Maar het voorbeeld, een mooi voorbeeld daar is dat ze hebben daar op een gegeven moment fietspaden aangelegd langs hun grootste snelweg. En er was heel veel kritiek op van het is toch veel te heet en veel mensen fietsen hier niet en noem maar. Maar ze legden ze neer en binnen no time gingen mensen lopen, gingen fietsen, maakte gebruik van dat fietspad. En het was dat had ze natuurlijk dik terugverdiend, tussen aanhalingstekens.
Maar dik tussen aanhalingstekens. Oké. Okay.
Nee, maar doel dat ze
dus het is het gedrag van mensen wat je moet uitlokken om te gaan bewegen. Waar precies. We in de afgelopen 40 jaar juist veranderd zijn van zo convenient mogelijk.
Convenient mogelijk. En wat jij zegt klopt ook. We moeten een ander stelsel, maar we hebben ook beleid nodig buiten de zorg. Dus dat we op die sectoren ook gaan acteren. Want dat mist nu vaak.
Ja, het is eigenlijk heel schrijnend, hè? Want je hebt een grote bak geld nodig in dat welzijn aan de voorkant nu, om uiteindelijk minder chronisch zieken te krijgen en daar dus geld te besparen op die enorme uitgaven in curatieve zorg nu. Terwijl als je dus nu 18 jaar wacht met gezond beleid, dan heb je straks een pot geld over in je curatieve zorg, wat je dan wel weer kan besteden. Dus je moet iets bedenken waardoor je daar nu al een shift in kunt krijgen en aan de voorkant kunt investeren.
Dus daar moet je mensen in faciliteren.
Zeker.
Ja. Ja.
Maar is het echt bewezen? Want daar ben ik wel even benieuwd naar. Stel je voor, hè, bijvoorbeeld we zeggen over roken. Hè, mensen die roken hebben hogere kans op longkanker. En vaak al op best jonge leeftijd. Waarbij ze ook vaak dan het pensioenleeftijd niet halen. Hè, heel verdrietig. Die zijn heel goedkoop voor de samenleving. Want je hoeft geen pensioen te betalen. Hè,
de accijns.
Nou ja, goed. Dus in die zin, als je... Het stoppen met roken, waar ik natuurlijk helemaal voor ben, en absoluut geen twijfel over. Als je dat heel erg stimuleert, dan gaan we in die end als samenleving er niet minder kosten aan hebben. Want die mensen worden ouder en die krijgen andere dingen, bijvoorbeeld kanker. En daarmee worden natuurlijk ook weer zorgkosten gemaakt. Dus in hoeverre is preventie echt op collectief niveau dan rendabel, om het even zo te zeggen?
Ja, daar heb ik een hele mooie blog. Die ga ik jullie toesturen en ook kunnen we in de show notes misschien zetten. Dat is doorberekend en het loont. En als je alleen al kijkt naar Singapore, de manier is misschien iets te top-down. Maar dan zie je al dat meer gezonde mensen oplevert en die ook minder kosten. Dus ook minder kosten maken in de zorg, maar ook... Dus ze gaan niet per se langer oud worden, maar ze worden wel gezonder oud. Dus die eindstraat haal je fitter, waardoor je ook minder... geld hoe te investeren in deze mensen. Dus het is doorberekend.
Ja. Ja. En bijvoorbeeld hè, voor die tsunami die eraan komt aan neurodegeneratieve ziekten als Parkinson en dementie.
Ja.
Daar is nog geen oplossing voor. Dat kunnen we als zorg ook nog niet verhelpen of verbeteren. De enige oplossing nu daarvoor is ook preventie. Omdat je dan ervoor zorgt dat mensen toch langer in relatieve gezondheid leven. En uiteindelijk gaan ze dan wel inderdaad dood aan een ander soort ziekte. Maar daarbij kun je wel dat window verlengen van gezondheid.
Ja, want hoe fijn is het dan dat het boegbeeld van Parkinson Nederland, Bas Bloem, ook een voorstander is van actieve leefstijl en daar ook mee de bühne op gaat. Dus die man hebben jullie hopelijk ook betrokken. Want ik moet nog even terug naar die kiem van ik naar wij. Want jij zit daar in Noord-Holland en jij zit in Brabant. Oh, hoe zijn jullie nou bij elkaar gekomen om dit te laten floreren?
Ja, dat is een heel leuk verhaal voor je.
Ja. Tuurlijk, romantisch verhaal mag ook. Ja.
Nee, romantisch
verhaal. We denken nergens voor terug, hoor.
Ja. Nee, we zaten op een nascholing in Roemenië.
En of all places.
En ik gaf daar een scholing over leefstijl. En toen kreeg ik een partner in crime naast mij te lopen in een hele mooie hike van 8 uur lang. Tussen de beren. We hadden net een...
De Karpaten.
Daar leven beren, weet ik sinds kort, ja.
En we hadden een gids mee. Die heeft ons uitgelegd wat we moesten doen als er een beer de aanval ging openen. Maar wij raakten een beetje achterop van die groep.
Ja.
En voordat we beneden waren, toen hadden we eigenlijk een hele script bedacht voor een documentaire. Zo is het gekomen.
Aha. Ja.
En het klinkt heel gevaarlijk trouwens. Ja. Achterop raken in een groep als een beer.
Met beren,
Had ook heel anders kunnen aflopen.
Nou ja, het is niet echt preventief gedacht, zeg maar. Hadden jullie een spray bij, even uit preventie dan oogpunt? Een berenspray?
Nee.
De gids wel.
Okay. De gids wel, maar je moet juist heel stil gaan liggen.
Ja.
En dan loopt die beer gewoon langs, wat ons verteld.
Oh, dat is een goede tip. Ja,
En toen we op de parkeerplaats waren, toen hebben we kwam er zo'n hele grote beer met 2 welpjes. Toen zaten we veilig in de bus. Dus,
Maar daar is dus de key van de samenwerking. Want jij was al bezig met die podcast van Lang Zullen We Leven. Nee, die heette Komt de Man Niet Meer bij de Dokter.
Precies. En hij was ook al bezig met zijn promotieonderzoek. Had hij al klaar. Zijn boek had hij al geschreven, volgens mij.
Ja, ja. Dus,
want dat boek, dat mogen we nog even noemen.
Welk boek?
Titel?
Ik heb voor volwassenen en voor kinderen dingen bedacht. En ik ben gepromoveerd op het Fit for Surgery programma. En dat hebben we toen in Lekenboek vertaald. Fit for Life, het doktersrecept. En dat loopt nu ook in een hele hoop sportscholen. Als jaarprogramma. Dus dat is onwijs leuk. En nu de kids gaan ook in een aantal gemeentes aan de slag met Dr. Peer. Dat is de kindervariant geworden.
Ja. Leuk dat het hier dan samenvalt. Daar had ik van gehoord. Er komt een tsunami op ons af, hè? Dat zijn altijd mooie termen. En dan zijn er ook wijze oude heren die zeggen, ja, dat zal toch allemaal een beetje meevallen. Maar wat er natuurlijk moet gebeuren, is dat die dokters, de dokters van de toekomst, anders opgeleid worden dan wij zijn opgeleid vanuit die curatieve, die curatieve window waar wij naar keken, van iets is stuk en je moet het repareren. Dus hoe gaan jullie inzetten op dat stuk?
Nou, dat gebeurt al. Ik weet of jullie gehoord hebben van de coalitie Leefstijl in de Zorg. Nou, en daar zit ik bij twee teams. Onder andere opleiden en professionaliseren. Onze doelstelling daarin is dat in iedere opleiding, zorgopleiding, leefstijl gewoon geprogrammeerd is. En toevallig vanochtend een overleg gehad dat het ook in de huisartsopleiding komt. In het algemene en ook in de differentiatie. Dus dat is heel tof.
Ja, zeg, fantastisch. Maar krijg je gewoon veel meer praktische handen en voeten. Want ik ben nog ouderwets opgeleid en had dan dat promotietraject, waardoor ik anders ben gaan denken. Maar nu krijg je de handige tools die buiten de CVRM en de richtlijnen ook praktische handvatten geven.
Want dat vind ik fijn om te horen. Want ik denk van tevoren, naar onze podcast gaat natuurlijk iedereen luisteren, maar daar luisteren ook vooral geïnteresseerden naar. Hè? En jij zegt, door mijn promotieonderzoek, ik had eigenlijk niet zoveel met actieve leefstijl, bij wijze van spreken, maar door de promotie meer over te gaan lezen, ben ik anders gaan denken.
Absoluut, ja. Het is dus zelfs zo geëindigd dat gewoon de chirurgische technieken in Nederland al zo goed zijn dat er bijna geen winst te behalen valt. En waar dan wel? In het stuk preventie, het stuk vooraf, goede voorbereiding, daardoor gewoon 2 keer zo snel herstellen.
Ik ben wel benieuwd, hoe bereik je eigenlijk de mensen die je vooral wil bereiken, die toch uit een groep sociaal-economische klasse die wat lager ligt, die over het algemeen niet deze podcast gaan luisteren, denk ik. Hoe bereik je die mensen?
Goeie vraag.
Ja, op meerdere manieren.
Ja, ik merk zelf dan meer uit mijn rol als huisarts, is dat het sociaal domein, dus we hebben een heel goed georganiseerd welzijnsdomein, partij die dat doet. Die mensen komen bij de mensen thuis die het slechtste gezondheidstoestand hebben. En die vaak niet één probleem hebben, maar meerdere. Dus en financieel problemen, misschien ook mishandeling thuis. En daarnaast nog metabool ziek zijn. ja, dan moet je aan meerdere knoppen gaan draaien. En ik denk dat die mensen die met de mensen over de deurmat heen komen, dat die het beste weten wat die mensen nodig hebben en dan heel gericht kunnen doorverwijzen. En dat je dan als huisarts bijvoorbeeld ook extra in kan ondersteunen voor een stukje gezondheid. En dan iemand met financiële achtergrond daarin kan laten helpen, gewoon met de mensen thuis.
Ja, maar dat zijn natuurlijk vaak al mensen die al wat hebben. Dus ik vind het onvoorstelbaar dat wij volgens mij het enige land in Europa zijn die geen warme lunch verzorgen op scholen.
Ja.
Dus of ontbijt. Ja.
Ja, maar dan noem je dus nu, en dat is de gedachte van ook onder andere het ministerie in heel veel gemeentes, is dat je vooral moet investeren aan de mensen die het zo hard nodig hebben. Maar koekoek, word eens wakker, bijna heel Nederland heeft dat nodig. We hebben 10 miljoen chronisch zieke Nederlanders. We hebben heel veel andere soorten problemen. Er zijn nog steeds een hoop mensen, ik dacht 9% van Nederlanders die in armoede leven. Een gigantisch getal. Mm-hmm. Dus heel veel hebben het nodig. En ik denk als je collectief inzet, dus wel voor iedereen die warme lunches organiseert, dan heb je gewoon een veel groter effect dan dat je het ergens in een wijk gaat doen waarvan je denkt dat ze het meeste nodig hebben.
Ook dit is weer een voorbeeld van no-brainer. Laaghangend fruit, hè? Zo'n warme lunch op school. Want waarom gebeurt het dan niet?
Ja, toch bezuiniging op dit onderdeel. Als ik in mijn gemeente kijk, daar ben ik bestuurder van een organisatie.
Welke gemeente?
Gemeente Harderwijk. Er wordt bezuinigd op preventie. Die zit ook met hun handen in het haar van het is niet geoormerkt geld. Ja, dus dan gaat het naar andere potjes. En over die schoollunches, daar zei de beleidsvoerder in Utrecht, die zei, soms moet je in bepaalde wijken, dat gebeurt al wel, gaat het goed. Daar hebben ze het niet nodig, hoef je het niet in te zetten. Dus ga geïndiceerd de schoollunches uitdragen. Dus waar het nodig is in die lage SEP-wijken waar we het over hadden, daar loont het. Dus ga ook kijken op postcodegebied waar het nodig is. En ook gemeentes, die hebben geld nodig vanuit de overheid. Dus toch preventie iets meer geld daar naartoe. En dat ze niet hoeven te bezuinigen op regionaal niveau.
En dan komt er een ravijnjaar aan. Hè? Ja. In 2026 lopen heel veel contracten af bij de gemeentes. Zeggen ze dus ook dat er dan juist nog meer bezuinigingen mogelijk aan gaan komen. Hoe rijmen jullie dat met de plannen die jullie nu hebben voor wat betreft preventie?
Ja, daar moet toch vanuit die beweging die opgestart is. En dat kan ik hier wel vertellen, denk ik. Hè? Er komt een gezondheidsstop in Nederland volgend jaar, 2026. En daar krijg je ook weer een vereniging, wat wij eigenlijk in 50 uur hebben bewerkstelligd. Dus het sociaal kapitaal wat bij elkaar kwam, komt nu op landelijk niveau dan bij elkaar. En die gaan dat samen aan elkaar knopen. Dus dan gaan we zeggen, die overheden kunnen op wachten. Dan krijgen we een fijn jaar. We gaan ondertussen bottom-up gaan we het gewoon doen.
Ja, het is niet onmogelijk, maar je moet nog creatiever zijn. En dat is tenenkrommend eigenlijk voor de professionals die nu zoveel extra energie erin steken en het wel willen doen. Dan wordt het nog moeilijker gemaakt, maar niet onmogelijk.
Nee, we gaan hier niet in onmogelijkheden denken, dank Stuiver.
Hey, Casper. Ja.
Nee, maar ik vind het wel mooi, want ik, dat is wel wat ik ook wel voel hoor. Je moet wel reëel blijven en wat kun je bereiken? En wij bereiken natuurlijk heel veel in die 50 uur en ook in wat er daarna gebeurt. Maar vervolgens moet het ook duurzaam belegd worden. En dat is, hoor ik jou ook zeggen. En dat is wel een uitdaging. Ja. Dat blijft een uitdaging. En iedereen heeft gezegd. Iedereen zet zijn schouders eronder. Maar je moet toch wel iets los van deze regering gaan oppakken. Want heel veel geld gaat er niet bij komen, vrees ik.
En dan is er ook wel eens gesproken, volgens mij is dat, ik hoop dat ik zijn naam goed zeg, Jochem Miro.
Ja, Miro in Groningen.
Die heeft wel gezegd van eigenlijk moeten we die doelstellingen ook gewoon wettelijk gaan vastleggen.
Klopt, dus, dat is het, ja.
Ja.
Hoe sta je daar tegenover?
Ja, helemaal mee eens.
Absoluut.
Helemaal absoluut. Dus dan heb je een soort verankering in de wet, waardoor het een plicht is van de overheid.
Ja. Ja. We noemden al een implementatieakkoord, maar daar kan allerlei wetgeving, zoals ook nicotine, onder gaan vallen. Waardoor je generatieverbod krijgt op nicotine.
Nou, en op dat vapen van jou.
Precies.
En dat is ook wel, wat we hadden Erik Scherre in onze podcast, en die vertelde ook, we zijn bezig met een groep om bij de overheid eigenlijk te beleggen dat ieder kind in Nederland het recht heeft om gezond op te groeien. En dat is nu niet zo. Niet ieder kind heeft evenveel kansen en mogelijkheden om gezond op te groeien. En wij willen de regering daar in gesprek mee gaan. Lukt dat gesprek niet, dan gaan we ze toch een aanklacht indienen.
En nou zeg jij wij, hè? Wij willen dat doen. En wie zijn wij in deze?
Ja, heel veel. Al die partijen die met ons mee dit doen.
Inmiddels zijn er heel veel. We hebben een club van 100, die al gevuld is tot de helft. Ja. En er zitten ook hele grote partijen in, waaronder de Samenwerkende Gezondheidsfondsen, vertegenwoordiging van alle fondsen in Nederland. Ook NL Actief, dus de branchevereniging voor al die honderden sportscholen in Nederland.
Beweegalliantie, diabetes.
En dat is de beweging die jullie mede in gang zetten. Precies. En voor de luisteraars die nog denken, daar wil ik even iets meer van weten. Zij kunnen dat naluisteren in jullie podcast.
Komt een man niet meer bij de dokter? Ja.
Ja, en die vind je ook weer via de website longmaywelive.com. Lang zullen we leven.
En dat is internationaal, Long May We Live. Ja. Want we gaan ook...
Natuurlijk.
Ja, we gaan Europees.
Je voelt hem al. Nee, ja. Wereldwijd.
Wereldwijd.
Ja. Wereldwijd.
Je hebt echt mensen nodig met lef. Dus we noemden dat binnen Fit for Surgery believers. Je hebt gewoon iemand nodig die tot net het extra beentje vooruit wil zetten zonder dat hij daar beloond voor wordt. Extra tijd die erin wil zetten om die verbinding te maken. En als die verbinding er eenmaal is, ja, en je laat met een pilot wat goede resultaten zien, ja, dan volgt de rest wel. Dan krijg je vaak een zak geld of de verdubbeling en dan kun je het organiseren. En de kracht is dat je dat, ja, loco-regionaal doet. Dus met het eigen ziekenhuis, de eigen omgeving, sociale domein erbij. En als je daarover het gesprek durft aan te gaan, dus daar wel even kortdurend polderen, hè? Dus de gemeente aan tafel, huisartsen, de leefapotheken, het ziekenhuis. Als je daar dan met elkaar een plannetje neerzet en je kunt een zak geld vrijmaken voor een projectmanager die dat uit gaat voeren, ja, dan sla je de brug.
Je moet anders gaan denken in het bekostigen van gezondheid. En dat is wat Pim Valentijn is een hele leuke. Die vertelt dus over dat waardig gedreven zorg. En dan moet je dus de regio moet je verantwoordelijk maken, wat jij ook zegt, voor dat onderdeel.
Ja.
Want dan gaan die belangen eruit. Wat er nu te veel gebeurt, hè, dat is nog te veel ik. Ik heb dit geld nodig, ik heb dit nodig voor mijn onderdeeltje. Dus ik doe de GLI, ik doe het onderdeeltje hart- en vaatziekten, ja. CVRM-management.
En dat andere ga ik niet over.
Daar ga ik niet over. Ja. En eigenlijk moet je zeggen, oh ja, jij krijgt geld vanuit de regio. En wij zijn met z'n allen verantwoordelijk voor al die inwoners die in de regio wonen.
Ja.
Zodat je, dan krijg je niet het wrong pocket model. Want anders krijg je dat het geld bij de huisartsen blijft of bij het ziekenhuis of you name it. Dat heb je heel mooi in corona gezien. Dat vond ik een hele mooie. Toen was ik zorgbestuurder. Ik dacht van ja, maar hoor eens even. Eigenlijk gaat er nu heel veel richting het ziekenhuis. En het moet naar ons. Want wij zijn de frontrunners. Daar is eigenlijk heel veel nodig.
Ja.
En als je dat nou collectief inricht met een verantwoordelijkheid op regionaal niveau, dan ga je er komen. Dan krijg je waardig gegeven zorg. En dan krijg je niet dat het geld in de verkeerde broekzak terechtkomt.
Ja, de benefits landen op een andere plek dan waar je de investering doet, door het model wat we nu hebben.
Ja.
En als je dat weet te draaien door een bepaalde samenwerking op te starten, ja, dan hou je ook het financieringssysteem in en dan kun je grote winst bereiken.
En wil je dit duurzaam gaan redden, dan heb je eigenlijk een regio nodig die dit gaat oppakken. En Noord-Nederland wil dit gaan doen. Dus die willen een regionale inrichting daarvan gaan opstarten. En dan ook gaan of aantonen dat het werkt op die manier. En dat is natuurlijk heel erg mooi als je dat,
ja,
als dat kan.
Dat was eigenlijk mijn gedachte. We hebben een aantal prachtige initiatieven vanuit dorpen. Maar eigenlijk heb je een burgemeester, de burgemeester van Rotterdam nodig, die dit gaat omarmen om een landelijk platform te bieden, lijkt mij. Maar Noord-Nederland is net zo belangrijk als Rotterdam.
Precies. En wat bij ons gebeurt is een beetje dubbel en bottom-up en top-down. Top-down hebben we gezegd, ja, daar kunnen we niet heel erg al te lang op wachten. Je hebt bottom-up, heb je 30% nodig die dit gaat doen. Dus ik vind het een mooi idee dat je dus één grote stad krijgt en dan gaat de volgende gaat ook mee. Je hebt al een aantal dorpen die dit doen, dus als je 30% mee hebt, dan gaat de rest gevolgd ook wel.
En dan kun je een ministerie bijvoorbeeld ook veel beter verleiden om daarin mee te gaan. Want die doen, hè, wat 30-40% van de bevolking tenminste wil. Nou ja, als we dat met z'n allen gaan doen, dan kun je ze ook meer overtuigen om inderdaad een zak geld te trekken of inderdaad bepaalde beleidsmaatregelen te nemen of wetgeving op te starten.
En daarmee snijd je het los van de landelijke politiek, wat onze zorgen baart natuurlijk, dat die varen waar de wind waait, zeg maar.
Ja.
Want als jullie in die kristallenbol kijken, hè, wat hebben jullie nou over 5 jaar? Dat vind ik een overzichtelijk, zullen we zeggen, een regeerperiode, maar dan 1 jaartje meer. Wat hebben jullie dan bereikt?
We hebben bereikt dat iedere Nederlander gezondere levensjaren kan toevoegen aan zijn leven. En ook dat gezondheid structureel belegd is bij de overheid en ook in de gezondheidszorg. Maar eigenlijk bij alle sectoren is eigenlijk health in all policies is gewoon belegd. Dat is gewoon normaal, daar hebben we het niet meer over.
Health in all policies, ik hoor het Bettine Lahuis ook zeggen.
Precies.
Ja. Ja. En Steven, wat is jouw droom?
Nou, dit is de droom en misschien ook wel heel ambitieus, maar zo zijn we. En al die partijen ook overigens. Maar ik probeer dat praktisch te maken. Hè. Dus wat we willen is een hele documentaire serie. Dus veel meer van die mooie initiatieven laten zien. Wel meer dan 20 of 30.
Ja.
Nou, de hoop is dat dat gewoon gekopieerd gaat worden door het land heen. En we hebben een heel aantal animatievideo's in de planning staan die dan gebruikt kan worden door alle fondsen, op alle schermen, in de wachtkamers, in het sociale domein. De podcastserie die nu al online staat. We hebben de gouden tips opgehaald uit dat weekend die terug naar de overheid gaan. Het is deels beleidsmatig, hè, dus om richting implementatieakkoord te gaan. Maar ook wat kan iedere Nederlander al oppakken door gewoon vandaag de dag gaan doen. Praktische tips. Dus dat zijn hele concrete uitingen, omdat we echt van praten naar doen willen gaan en van ik naar wij.
Tot slot. Hebben jullie nog iets op de lever wat we niet besproken hebben?
Ja, ik moet Stichting Fit for Life nog wel even noemen. Dat is de paraplu waaronder wij nu ook onze dingen doen. Waarin we platform bieden om met elkaar, met die Club van 100 Nederland gezonder te gaan maken.
Nou ja, volgens mij hebben we tij mee. De wind staat goed en we kunnen met z'n allen gaan vliegen.
Mag ik jullie danken voor jullie bijdrage? Jullie komst naar een zolderkamer ergens op de Utrechtse Hulvenrug.
Graag gedaan.
Graag gedaan, dankjewel.
Volgende keer danken.
Ja, tot morgen. Tot morgen.
Je luisterde naar een podcast van VVA, van ik naar wij. Wij willen jullie uitnodigen je eventuele anekdote met positieve cultuurverandering met ons te delen in deze podcast. Als stimulans of ter lering en eventueel de vermaak. Mail op vereniging@vvaa.nl. Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie over de onderwerpen die we hebben besproken? Bezoek dan onze website www.vva.nl/podcast. Je kunt ons natuurlijk ook volgen op jouw favoriete audiokanaal. En abonneer je dan direct, zodat je niks mist. Bedankt voor het luisteren.